Ja, gisteren hebben we een weg bewandeld die leidde uit de hof. En aan het einde van de avond kwamen we daar weer terug. Dus we zijn weer terug in de hof. En dat komt goed van pas, want het is Pasen. En gisteren hebben we gezien dat de gebeurtenissen die zich in Genesis 3 afspelen, spreken over de oude schepping. En met name in de eerste vier bedelingen. Maar de aanleiding tot deze dingen, de aanleiding tot het plan van God, wat vervolgens afgewikkeld wordt, of zijn eeuwig voornemen, zoals dat genoemd wordt, dat bevindt zich in de oude wereld, die door het water van de zondvloed is vergaan. En vervolgens vinden we in het Bijbelboek Genesis, met name in het Bijbelboek Genesis, verwijzingen of impressies van gebeurtenissen die zich afspeelden in die oude wereld. Dus we hebben gezien dat de schepping verleid is geworden door het woord van de slang. En daardoor werd de schepping onrein. Daardoor viel de schepping in zonde en dat hebben we ook gezien aan de hand van de geschiedenis of het oordeel dat uitgesproken werd over de koning van Tyrus en zijn koopmanschap, eigenlijk zijn bedriegerij, Regula. En de profetie die uitgesproken werd over de koning van Babel. God zou eigenlijk de wereld oordelen en wegdoen. Gewoon weg. Maar uit liefde stak hij zijn hand uit en zocht gemeenschap met zijn schepping. Alleen, toen hij dat deed, kreeg hij deel aan de onreinheid van de wereld, aan de zonde van de wereld. Hij zou heerlijkheid verliezen. Maar we hebben ook gezien dat God wist wat hij deed. Want nogmaals, 1 Timotheüs 2 vers 14, Adam is niet verleid geworden, maar Eva, de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Nou, en vervolgens heeft God een plan gemaakt. En zijn plan was om mee te gaan met die in zonde gevallen schepping en gemeenschap met haar te hebben. En uit die gemeenschap zou vervolgens een nieuwe schepping voortkomen. Alleen, dat zaad zou dus geplant worden in een gevallen wereld. En dat zou dus een weg van lijden betekenen. Het licht zou uitgaan. En dat vinden we dus ook in Genesis 1 vers 2. En we zagen dat ook in de geschiedenis van Bathseba en Uria. En dat vindt vervolgens zijn anticlimax in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het licht dat in de wereld kwam, maar dat licht ging uit. Maar het licht kwam wel in de wereld. En vervolgens is het dus wachten op de vrucht van die gemeenschap die heeft plaatsgevonden. Dus wachten op het werkelijke zaad. Maar zolang de oude schepping nog bestaat, zou er vijandschap zijn tussen de heerser van deze oude schepping en de vrucht van God spreken in die oude schepping. En dat zaad dat zou dus leiden tot een nieuwe schepping. Maar dat leven dat daarin zou zijn, dat zou, zolang de wereld bestaat, bedreigd worden. Daar zou vijandschap bestaan. En elk leven wat hier is, dat wordt bedreigd door de dood. Dat zit tegelijk omheen. Ik vind als je deze dingen zo overdenkt, vind ik een mooie illustratie, de redding van Lot uit Sodom. Jullie kennen de geschiedenis in Genesis 19, Sodom en Gomorra zouden verwoest worden. Maar Lot was rechtvaardig en zou daaruit gered worden. Hij zou ontkomen. Hij spreekt dus over een gelovig overblijfsel. Maar eigenlijk waren het 5 steden die verwoest zouden moeten worden. Namelijk Sodom, Gomorra, dan wordt Adama genoemd en Zeboim. En vervolgens nog Zoar, dat 5e plaatsje. Maar Zoar werd gespaard. Nou, en dan heb je ook weer die structuur van 4 staat tot 1. Hè? En Zoar, dat is eigenlijk Tsoar. En dat betekent zoveel als klein of nietig of onbenullig. Zoar. Ik moet wel een goede stift hebben. Nee, het papier is op. Ik ben te hard gegaan. Dus een 90, een 70 en een 200. Dat is tsoar. En dat betekent klein, nietig of onbenullig. Maar als je kijkt naar die middelste letter, die 70, dat is een ayin. En dat betekent zoveel als oog. Maar ook bron. En als je die eventjes apart loskoppelt van die eerste en die laatste letter, dan heb je tsoar, tyrus. Daar heb je dus die wereld die verdrukt werd, in benauwdheid was, die beklemd raakte, die in slavernij geraakt is. Maar God heeft een plan bedacht, hij heeft een uitweg bedacht. En dat wordt uitgebeeld in Zoar, in Tsoar. Een bron van leven zou dus voortkomen uit de dood. Kijk, en natuurlijk spreekt dit profetisch over hoe een gelovig overblijfsel behouden zou worden. In het algemeen, maar met name bij het aanbreken van het nieuwe verbond, na de vier. Dus denk aan het volk Israël, denk aan de gemeente. Want Lot die ging uiteindelijk niet wonen in Tsoar, in Zoar, maar in een spelonk bij Zoar. Hij moest eigenlijk niet in Zoar zijn. Hij kwam er wel langs, maar hij ging er ook weer weg. Hij bleef maar een korte tijd. En ja, dat heeft te maken met onze bedeling. Een spelonk heeft altijd met onze bedeling te maken. Denk maar aan Adullam. Maar anderzijds spreekt Zoar ook over hoe de oude schepping zou vergaan, de wereld van de vier zou vergaan, maar er zou een gelovig overblijfsel uit gespaard worden. En dat is onze tegenwoordige wereld. Dat is Zoar. En daaruit zou vervolgens de nieuwe schepping voortkomen. Maar deze wereld is beperkt, deze wereld is nietig, deze wereld is ijdel. Dat is maar een beperkt iets. En vervolgens zou men dus weer uit moeten trekken uit deze tegenwoordige wereld. Men zou door moeten gaan. Men zou terecht moeten komen in die spelonk, als het ware. Maar, ja, ik vind dat een prachtige illustratie. Maar door het creëren van die tijdelijke voedingsbodem dus, van die tijdelijke plaats, door niet alles te vernietigen, maar zowaar te behouden, moest God accepteren dat er dus ook onkruid zou voortkomen uit die voedingsbodem. En overal waar we vervolgens in de oud-testamentische geschiedenissen het een en ander bekijken, dan zien we dus weer die dekselse vijanden die elke keer weer de kop opsteken. Dat is gewoon een artefact van deze schepping. Dat hoort er nog bij. Zolang deze schepping bestaat, zal er ook onkruid opkomen. En dat is die vijandschap dus tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ergens in de geschiedenis verscheen daar dus dat zaad, dat ware zaad met een hoofdletter. De vrucht van God spreken. De mens naar Gods beeld en gelijkenis die al in Genesis 1 vers 26 werd aangekondigd. En het woord is vlees geworden. Hè? Het heeft gestalte gekregen in de Heer Jezus Christus. En van hem wordt dus gezegd dat hij de laatste Adam is. Waarvan dus logischerwijs de eerste Adam een typen is. Een voorloper, een schaduw. En in Genesis 2 vers 7 werd dus gezegd dat Adam werd tot een levende ziel. Maar van Christus wordt gezegd in 1 Korinthe 15 dat hij is geworden tot een levendmakende geest. En dat is veel meer dan Adam. Want alles wat Christus heeft ontvangen is veel meer. Veel beter, veel meer overvloedig. Nou, en deze Christus, deze wordt vervolgens geplaatst in die hof. Nou, en daar zijn we gebleven, dat is dan Genesis 2 vers 8, hè? In die hof van Ede. Ede, die lusthof dus, die hof vol van wilde. Maar via het woordje hof, en dat is gan, hebben we ook gezien dat die hof een soort ommuurde hof is, een afgeschermde hof is. En dat is dus precies wat er is gebeurd. Die hof is gebouwd in die vijandige wereld. In die wereld waarin verdrukking heerst, waarin lijden heerst. Die hof die moet overigens wel een begrensde ruimte zijn, want toen Adam en Eva uit de hof werden gezet, was er één setje cherubim genoeg om de hele hof, zeg maar, af te schermen. Je moest daar langs. Dus het moet logischerwijs een afgeschermde omgeving zijn geweest. Maar die hof die spreekt dus over de nieuwe schepping. Of het koninkrijk dat de ware, de laatste adem zou hebben. Maar deze hof wordt dus gevormd in de oude schepping die nog steeds vijandig staat ten opzichte van de nieuwe schepping. En Paulus zegt dus ook tegen gelovigen, ja, wat heeft het licht nou met de duisternis te maken? Dat zijn helemaal geen zaken die bij elkaar horen. Die staan vijandig ten opzichte van elkaar. Maar dat dualisme, dat is iets wat bij deze wereld gewoon inbegrepen is. Nou goed, Genesis 2 vers 8. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten. En hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. Waar werd die hof geplaatst? Geplant in het oosten. En dat is het Hebreeuwse woordje kedem. Dat is een 100, een 4 en een 40. Kedem. En het werkwoord dat daarvan afgeleid is of daaraan verbonden is, dat wordt vertaald met bejegenen. Of voorkomen, iemand tegemoetkomen, iemand tegenkomen op de weg. Of voor iemand opkomen. Of verschijnen om te helpen. Of gewoon tegemoetkomen om gezelschap te hebben. Om gemeenschap te hebben. Dat zit allemaal in oosten. En als zelfstandig naamwoord komt het voor als oosten, maar oostenwind of oostwaarts. Dus het geeft een bepaalde richting op. Maar het heeft ook te maken met oordeel. Want denk maar bijvoorbeeld aan de oostenwind die de aren verzengt. Dat heeft te maken met de dromen die Jozef droomde. En dat heeft te maken dus met honger. Met 7 slechte jaren. Of denk aan de oostenwind die de Schelfzee kliefde. Maar daarin kwamen de legers van Egypte ten onder. Of denk aan de bliksem die komt vanuit het oosten. Of de zon die daagt in het oosten. Denk dan aan de dag des Heren, maar als de zon opkomt, als het dag wordt, dan komt hij in grote kracht en heerlijkheid om te oordelen. Om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dus deze hof wordt als het ware na het oordeel gebouwd. Tegen het oosten. Nou, en denk dan aan die verschillende niveaus. Met betrekking tot de schepping. Genesis, na het oordeel, na dat het duister werd en er weer licht verscheen. Daar wordt die hof vervolgens gebouwd. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Er is een oordeel over hem gekomen. Er is een oordeel over de oude schepping zo gekomen weer. Het einde van het oude verbond. Of denk aan de toekomst, het land Israël. Na de 70ste week zal de hof als het ware weer gebouwd worden. En in met name het Bijbelboek Ezechiël wordt de Hof van Eden dan vergeleken met het land Canaan, het beloofde land. En ook in Joël 2 vinden we dat. Dus na het oosten. En het oosten ligt tegenover het westen. Nou ja, oosten, daar bevond zich bijvoorbeeld Sinear, Babel, het oude. Maar ook het land Not. Daar komen we misschien straks nog eventjes. En not, dat betekent zoveel als dolen, omdrijven, verstrooien, waggelen, zwerven, medelijden, schudden met je hoofd. Ja, not. En de plaats Ai, dat is ook zoiets, dat lag ook in het oosten. Ruïne, puinhoop, misdoen, onrecht doen, heeft allemaal te maken met de oude schepping. Maar het westen, daar lag bijvoorbeeld de plaats Bethel. En Abraham die stelde zijn altaar tussen Bethel en Ai. En daar gebeurde het een en ander in Genesis 12. Lees het zelf maar eens na. Maar het westen heeft te maken met het nieuwe. Het huis Gods dus. En het gaat dus van oost naar west. En dat is een hele logische argumentatie eigenlijk zo. Het oosten. Het wordt ook vertaald, het woordje oosten, kedem, met oud. Of eeuwig. Of van oudsher, of het verleden. Iets wat voor iets kwam. Bijvoorbeeld in Daniel 7 vers 4. Daar worden bepaalde koninkrijken opgesomd. En dan is het eerste koninkrijk de leeuw. En dan staat er, het eerste was als een leeuw gelijk en had arendsvleugelen. En dat eerste is dan gewoon Kedem. Want dat komt voor het andere. Babel dus. Of Psalm 68 vers 34. Hij die daar rijdt in de hemel der hemelen, die van ouds is. Die van Kedem komt, die vanuit het oosten is, van ouds is. Hij geeft zijn stem een stem der sterkte. Dus de oude van dagen, daar spreekt het oosten over. Nou, en voor degene die getalswaardes leuk vinden, 144, en dat komt overeen met Adullam. Dan weet je, ja, Adullam, waar dat over spreekt, maar dat heeft te maken met het oosten. Die plaats eigenlijk die van boven is, verborgen. Nou, en deze hof wordt dus geplant in de oude schepping, maar heeft eigenlijk zijn oorsprong in de hemel. Dan heb ik het over de nieuwe hof. En later in het Nieuwe Testament, daar vinden we bepaalde lieden die kwamen om de Heer te aanbidden. Maar dat waren wijzen uit het oosten. Zogenaamde magiërs waren dat. En waarom kwamen zij om de koning der Joden te aanbidden? Nou, omdat het een type is van de gemeente met een hemelse oorsprong en bestemming. Daar heeft het in de eerste plaats mee te maken. En secundair heeft het te maken met de heidenen. He? Gooi, maar gooi. De magiërs. Het oosten dus. En die hof die wordt daar dus geplant. En die heeft dus een bepaalde oorsprong. Dat is niet zomaar iets. Dat komt van boven. En als het goed is, zijn wij ook van boven geboren. Dat is het anoten, hè? Het leven van boven. Wij hebben niet het leven van Adam meer. Het leven dat telt, is van boven. En daarom gaan wij ook straks naar boven. Ja. En hij stelde dus de mens in die hof. Nou, stellen is zoiets als wat het is. Maar denk dan aan instellen, aanstellen. Hij werd aangesteld over die hof. Dat is wat er gebeurt. Hij werd dus niet alleen in de hof geplaatst van, nou, jij daar. Nee, hij werd erover gesteld. Adam. Denk dus aan de laatste Adam. En ook in Genesis 2, vers 15, wordt het nogmaals gezegd. Zo nam de Heere God de mens en zette hem, hij stelde hem in de hof van Eden. Waarom? Om die te bouwen en die te bewaren. Dit woordje zetten is niet hetzelfde als dat aanstellen, maar daar staat in het Hebreeuws noach. Nou heb ik geen wijpen. Dus een 50, een 6 en een 8. Noach. Maar wat is Noach? Dat heeft te maken met Noach. Rusten. In Genesis 8 vers 4 staat, en de ark rustte in de zevende maand. Op de 17e dag der maand. En dat woordje rusten is Noach. Dat is het werkwoord Noach. Dus rust, de troost. Noach. De nieuwe schepping dus, het nieuwe verbond. Noach, of Adam, wordt in de rust gebracht hier. Dat is wat er eigenlijk hier wordt gezegd in Genesis 2 vers 15. Adam werd in de hof gezet, maar hij werd eigenlijk in de rust gebracht. En vervolgens moest hij die hof bouwen en bewaren. Nou, dat woordje bouwen, dat is avat of abad. Nou, ik zal niet al die woorden opschrijven, want dat is niet echt nodig. Maar bouwen, dat wil zoveel zeggen als bewerken of dienen. Zoals bijvoorbeeld Jacob Laban diende om Rachel. Dat is bouwen. Dienen. Dus abad, denk aan obed. Dienen. En bewaren, dat is het Hebreeuwse woordje shamar. Shamar. En dat wordt vertaald, nou ja, ik ga het toch opschrijven. Een shin, een mem, en een tes. Een 300, een 40 en een 200. Shamar. En het werkwoord shamar, dat spreek je hetzelfde uit, dat betekent zoveel als in de gaten houden. Of hoeden, of behoeden. Twee hoofdstukken verder, daar heb je Kaïn en Abel. En op een gegeven moment is Abel, die is platgeslagen. En dan wordt er gevraagd van waar is je broer? In vers 9. En dan zegt hij vervolgens, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En dat hoeden, dat is shamar. Ben ik, zeg maar, als opziener over hem gesteld? Moet ik hem in de gaten houden soms? Of in Genesis 28, vers 15, zegt de Heere tot Jacob, bij Bethel, en zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult, en ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Hij zou hem behoeden, hij zou over hem waken, hij zou eigenlijk over zijn belofte waken, hij zou zijn belofte doen uitkomen. Nou, later wordt het vertaald als het hoeden van een kudde. Het wordt ook vertaald met houden of onderhouden. Het houden van een verbond. Het onderhouden van een verbond. Onderhoud mijn geboden. Of het onderhouden van de weg des Heren. Genesis 18, vers 19. Nou ja, en het volk onderhield ook valse ijdelheden. Dat wordt genoemd in Jona 2, vers 8. Dus dat is shamar. Het wordt ook vertaald met waken. Bijvoorbeeld, Eliezer moest ervoor waken dat Isaac niet in Haran terechtkwam. Maar dat de vrouw uit Haran bij Isaac terechtkwam. Dat staat in Genesis 24, vers 6. Dat is shamar. En Laban moest ervoor waken dat hij niet met Jacob sprak. In Genesis 31, vers 24. Waken dus. En als zelfstandig naamwoord komt het voor als bevel of onderhouding, maar ook als Samaria, shamar. Heeft er ook mee te maken. Of de nachtwaken, uitkijk. Dus Adam werd in die hof geplaatst om die hof te bouwen en te bewaren. Om te dienen in de hof en om te onderhouden, om te bewaken. Had een bepaalde functie dus. Maar je zou moeten denken dus, Christus werd in de hof gezet en kreeg een bepaalde bediening. Christus werd in een bepaalde bediening gesteld, namelijk als koning en hoge priester, zou hij de hof bouwen en bewaren. En deze aspecten die komen hier dus samen in Genesis 2. Alleen waar Adam ontrouw was, is Christus getrouw. Dat is het hele verhaal. Alleen dit gaat dus alleen samen, dat bouwen en bewaren, onder het nieuwe verbond. Dus we zien hier dat de Hof van Eden een uitbeelding is van het Koninkrijk van Christus. Het Koninkrijk van Christus dat in de hemel wordt opgericht en zich vervolgens uitbreidt over de aarde. Maar Christus staat garant voor de bouw van het Koninkrijk en het bewaren, het bewaken van het Koninkrijk. Dat is zijn bediening, dat is zijn dienstwerk. En daar krijgt hij dus hulp bij. Dat is wat er later dus gebeurt. Nou, we zijn dus in Genesis 2 aangekomen, dus ik wilde kijken met jullie naar nieuwtestamentische waarheden, kijken waar de hof nou daar voorkomt. Nou, letterlijk komen we het niet tegen, maar we komen de hof van Eden wel degelijk tegen in het Nieuwe Testament. En de eerste keer dat ik hem tegenkom, dat zegt dus helemaal niets, dat is in Johannes 18 vers 1. Johannes 18. Nadat we net vijf hoofdstukken hebben gehad in de opperzaal, staat er in 18 vers 1, Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. Nou, hier kun je niet meer spreken van gan en dat soort zaken, want dit is natuurlijk Grieks. Hier staat het Griekse woordje kepos. En ja, het Grieks is niet zo rijk als het Hebreeuws, dus het heeft weinig zin om daar naar verbanden te gaan zoeken. Maar we weten uit andere schriftplaatsen dat het hier gaat over de hof Gethsemane. En dat is wel degelijk Hebreeuws. Gethsemane. En dat wordt vrij vertaald als iets van een olijvenhof. Zoiets was het. Een olijvenhof. En daar gaat hij naartoe dus. Maar als je kijkt naar dat woordje Gethsemane, dan is het eerste van get, dat is eigenlijk gat. En dat betekent pers. Daar heb je dus de olijvenpers of de wijnpers. En dat semane, dat is eigenlijk shemen. En dat betekent olie. Dus het is een oliepers. Of shaman, dat betekent schijnen. Want wat krijg je als je iets met olie insmeert? Dan krijgt het glans. Dat is de bedoeling van olie. Ja, in Prediker in ieder geval. Prediker 7 vers 1. Beter een goede naam. Dan... Daar zit een Hebreeuwse woordspeling. Dan goede glans of zo staat er. Maar het is dus een pers. Maar dat woordje shaman, ik moet even afmaken natuurlijk, dat is ook shemona. En dat is acht. Dus wat wordt er in de hof Gethsemane uitgebeeld? Hoe de Heer door middel van lijden, door middel van persen, door middel van dood en opstanding, zou komen tot die acht, tot de nieuwe schepping. Want dat is wat uitgebeeld wordt in de druif die geperst wordt en vervolgens moet gisten, hè, moet sterven en opstaan, dan komt die geest daarin, dan heb je wijn. En de olie, de olijven, die moeten geperst worden, vervolgens vertreden worden, om vervolgens daar die glans uit te kunnen krijgen, die olie. Dat is het plaatje, zeg maar. Daar spreekt de hof Gethsemane over. Vettigheid die tot stand komt door middel van lijden, dood en opstanding. Maar het is er dus de acht. En daar bevindt de Heer zich dus. En daar, gebeurt het een en ander. En later in 18 vers 26, dan vinden we het nog een keer, dan wordt er gezegd van een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, Malchus, zeide, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Maar de Heer, die koos er in de hof voor om de wil zijns vaders te doen. Want hij zegt, ja, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij streed daar. Maar Judas en Petrus, zij zwichten onder de druk. Ja, met Petrus kwam het wel goed. Of komt het wel goed. Ook weer twee aspecten. Maar met Judas liep het slecht af. Want na de vierde bedeling verdwijnt het volk helemaal uit het land en wordt het verstrooid onder de heidenen. Uitgebeeld in de dood van Judas. Maar een mooi detail is in deze hof, in de geschiedenis van die hof, die ogenschijnlijk niets van doen heeft met de hof van Eden, dat er in Johannes 18 vers 4 staat, Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hem, wie zoekt gij? Toen hij in die hof was, wist hij wat hem zou overkomen. Maar wat gebeurde er vervolgens? Dat staat hier niet, maar wel op een andere plaats. Hij liet zich kussen door Judas. Toch had hij gemeenschap met hen, dus. Hij wist wat er zou gebeuren en toch had hij gemeenschap met zijn verraders. In die hof. We zijn daar dus in Genesis 3. Adam ging mee met zijn schepping. En dat vinden we hier uitgebeeld in deze hof. In de hof Gethsemane. Want hij wist wat hem zou gebeuren en hij moest door lijden heen heerlijkheid bewerken. Hij moest die weg dus gaan. Hij had het liever anders gedaan, maar uw wil geschieden. Hij kwam om het plan van God te vervullen. En hij had dus gemeenschap met Juda, met Judas, maar in het grote geheel met de schepping dus. En laat nu het verhaal zijn dat twee hoofdstukken later, of één hoofdstuk later, ja het is één hoofdstuk later, er nog een hof verschijnt. Nadat we de hof Gethsemane hebben gehad en de Heer is overleden aan het kruis, hebben we Jozef van Arimathea in Johannes 19, vers 38, die het lichaam van de Heer kwam halen. Die aan Pilatus vroeg of hij het lichaam van Jezus mocht wegnemen. Er staat er overigens bij, en daarna Jozef van Arimathea, en dan tussen haakjes, die een discipel van Jezus was, maar bedekt was om de vrezen der Joden. Jozef is altijd verborgen. Er staat hier wel bij dat hij bang was, maar dit hoort gewoon bij Jozef. Hij deed altijd de dingen in het verborgene. Want Jozef verdwijnt altijd van het toneel of bevindt zich ergens in het verborgene. Dan zit hij in een droomwereld. Ja, Jozef. Hij is namelijk een type van de geest, want hij zorgt vervolgens wel voor het lichaam van de Heer. Het lichaam van Christus. Hij zorgt daarvoor. Denk dus bijvoorbeeld aan de waard in Lucas 10. Daar werd ook voor een lichaam gezorgd. Het was een beetje belabberd, maar dat zou wel goed komen. Die waard zou ervoor zorgen. Jozef. Maar Jozef is ook een type van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Heeft allemaal verband met elkaar dus. En zo staat er bijvoorbeeld in Jesaja 53 vers 9. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest was. En deze Jozef die komt om het lichaam van de Heer te halen en vervolgens legt hij het in zijn graf, in een nieuw graf. Want in vers 39 staat, en Nicodemus kwam ook. Nou, dan hebben we het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen er ook nog even bij. Nou, die komt altijd 's nachts. Dus die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. En zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En die gewoonte hebben van begraven, die is er zonder dat ze het waarschijnlijk doorhebben. Misschien ten laatste dagen, maar die is gericht op opstanding uit de dood. Dat is hun wijze van begraven. En het liefst zo dicht mogelijk bij de wederkomst. En er was in de plaats waar hij gekruist was, een hof, Kepos. En in de hof was een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. En al daar legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Dus Jezus gaat van de ene hof naar de andere. Alleen, het is mooi omdat we die 2 avonden ervoor hebben gehad. We gaan hier van Genesis 3 naar Genesis 2. Dat keerpunt is er, hebben we nu gehad en nu komen we in die andere hof. En doordat het de hof van Jozef is, wordt de Heer als het ware geïdentificeerd met Jozef. Eerst geboorterecht. En dat graf, dat is het Hebreeuwse of het Griekse woordje memeion. En dat betekent zoveel als monument, gedachtenis. En dit nieuwe graf, dat spreekt niet zozeer over de dood, maar over opstanding uit de dood. Denk gewoon aan die spelonk van Adullam. Dat is eigenlijk ook een graf. Maar er komt leven uit voort. En het was uitgehouwen dus uit de steenrots. Christus zelf. Dat graf. Een heel speciaal graf. Dan komen we het later nog in Johannes 20 tegen. Ik moet maar even doorgaan. In Johannes 20, nadat de Heer is opgestaan en Petrus en Johannes een wedstrijdje hardlopen hebben gedaan. Vervolgens naar huis gingen. Dan komt de vrouw vervolgens, Maria, bij het graf. En dan staat er in vers 15, nadat ze de Heer niet vond, het graf was leeg. Toen zeide Jezus tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was. En dat is Kepuros. Dat hoort dus bij Kepos. De hofbewaarder. Dus we zijn inderdaad bij die andere hof nu. En ja, eigenlijk is het heel logisch, als je het Johannes-evangelie een beetje kent, dan weet je hoezeer dit gebaseerd is op Genesis. Daar worden constant zaken uit Genesis aangehaald. En hier vinden we dus de hofbewaarder, de hovenier, de kepouros. En toen de Heer dus uit de dood opstond, toen dacht Maria dat hij de tuinman was. Maar hij was in de hof van Jozef van Arimathea. Die hof. En hier wordt dus een link gelegd met de hof van Eden. En Adam was dus niet meer dan een voorbeeld van degene die komen zou. En Maria wordt hier op verborgen wijze geconfronteerd met die laatste Adam. De werkelijke bewaarder en bouwer van de hof. Nou, enerzijds spreekt dit over het land dat in de toekomst weer zou zijn als de hof van Eden. Lees Johannes 20 zelf maar eens, maar dat is nadat de gemeente naar huis is, nadat Petrus en Johannes naar huis gaat, dan is er nog wat wenen, wat lijden, maar dat komt daarna wel goed. Daarna heeft zij gemeenschap en ontmoeting. Want, eventjes heel snel, wij vinden geen reden over de laatste dingen in het Johannes-evangelie. Dat is Matthäus, Marcus en Lucas. Marcus heel kort, in Johannes niet. Maar daar hebben we wel Johannes 20, waar het op verborgen wijze allemaal wordt gezegd. Maar dan moet je zoeken. Nou, en anderzijds spreekt het over de verborgenheid, in onze dagen dus, en de zaligheid die naar de heidenen zou gaan. Maar de gemeenschap tussen Adam en deze vrouw zou niet hier zijn dan, hè, raak mij niet aan, maar zou boven zijn. Want hij moest nog opvaren. Daar zou de gemeenschap tot stand komen. Ja, prachtig. De hof komt nog een keertje voor. En dat is in Lucas 13. Daar is hij wat minder prominent aanwezig. Desalniettemin is het een hof. In de gelijkenissen. In Lucas 13, vers 18 staat er dan, en hij zeide, wien is het koninkrijk Gods gelijk en waarbij zal ik hetzelfde vergelijken? Het is gelijk een mosterdzaad, het welke mens genomen en in zijn hof, kepos, geworpen heeft. En het wies op, en het werd tot een grote boom, en vogelen des hemels nestelden in zijn takken. Ja. Nou, en ja, je moet dat mosterdzaadje moet je gewoon hoe heet zo'n ding? In je computer. Ja, in je trommetjes inkloppen. En vervolgens dan zie je dat in verband wordt gebracht met geloof. Hè? Indien gij maar het geloof had van een mosterdzaadje, dan was je tot dit en tot dat in staat. Dus geloof, daar heeft het mee te maken. Maar denk ook aan de gelovigen bij uitstek. En de hof hier is een afbeelding, een type van het koninkrijk van Christus dat verborgen wordt en vervolgens gebouwd wordt. Want het zijn gelijkenissen. Maar wanneer dat leven wordt geplant, zal al gauw blijken dat er onkruid omheen groeit. Denk aan die 1 en die 4. Want dat is de aardse kant van het koninkrijk. Wanneer wij vanuit de 4 als het ware kijken naar het koninkrijk van Christus, dan vinden wij christendom en een kleine c. Dan vinden wij verdeeldheid, dan vinden wij religie enzovoort. Maar in die weerwar, tussen dat onkruid, groeien de gelovigen op tot volwassenheid, tot zoonschap. Het koninkrijk wordt daarin gewoon gebouwd. En de Heer zegt als het ware, laat het maar samen opgroeien. Ik zorg wel dat dat van elkaar gescheiden wordt. Dat is zijn taak namelijk, want hij zou de hof bouwen en bewaren. Hij zorgt daarvoor, want hij is de tuinman, de kepouros. Hij zal dat probleem dus op grondige wijze oplossen in de toekomst. Dan komt hij met een hark en een schoffel. Ja. Of met, hoe heet dat, antrax, nee? Ja. Ja. Ik moet aan die kooltjes denken. Als je hebt die gloeiende kooltjes in Jesaja 6. Als je dat dan in de Septuaginta bekijkt, dan is dat antrax. We komen de hof ook nog via een ander woord tegen. En dat is het woord paradijs. Dus niet kepos, maar paradijsos is het dan. En de meest letterlijke verwijzing is dan in Openbaring 2 vers 7. Dat is, daar heb je die brieven aan de zeven gemeenten. En de eerste brief is gericht aan Efeze. En het is duidelijk Pasen links, rechts voor jullie. Daar staat, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Dus je bent hier wel degelijk bij de Hof van Eden, maar dan de nieuwtestamentische variant. De nieuwe schepping, het koninkrijk van Christus. En paradijsos wordt dan vervolgens, als je terugkijkt, hoe komt dat dan in het Oude Testament voor, dan wordt het in verband gebracht met het woordje Gan dus. Dus als je de Hof van Eden, hè, Gan Eden, in de Septuaginta bekijkt, dan is het gewoon paradijsos. Dat woord wordt dan gebruikt. Maar een ander woord wordt ook gebruikt en dat is pardes. Het bord is vol. Pardes. En dat wordt vertaald met, vaak met een lusthof. Bijvoorbeeld in Prediker 2 vers 5. Daar is Salomo op dreven en dan zegt hij, ik maakte mij hoven, en dat is dan Gan, en lusthoven, en dat is paradijsos. Hij maakt het allebei. Hoven en lusthoven. En ik plant de bomen in dezelfde van allerlei vrucht. Maar ja, dat zou Salomo ook doen. De ware Salomo. Of later van dezelfde schrijver. Hè. Uw scheuten wat is het? Hooglied 4 vers 13. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen. Paradijs, maar dan pardes, niet paradijsos. Een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardus. Dus paradijsos en pardes worden samen gebruikt om die hof, als het ware, te kenmerken. Paradijs komt niet vaak voor in het Nieuwe Testament, geloof 3 keer of zo. Dus in Openbaring 2 vers 7, maar ook in Lucas 23 vers 42. Wanneer de Heer aan het kruis hangt, dan heb je daar die twee misdadigers. Nou ja, één die bespotte de Heer en de ander die gaf zich als het ware over aan de Heer. En die zei vervolgens in vers 42 van Lucas 23, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En vervolgens zegt de Heer tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Paradijsos. Nee, dat staat met een hoofdletter, dat moet niet met een hoofdletter. Mag wel, als je weet wat het betekent. Kijk, velen denken dat het hier om de schoot van Abraham gaat. Die schoot van Abraham die in Lucas 16 voorkomt in een gelijkenis. Of ja, dat weten we eigenlijk niet eens wat het nou precies is. Ik noem het maar eventjes het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man. Velen denken dat het daarover gaat. Maar er staat gewoon bij wat het is. Want wat zegt de Heer, wat zegt hij nou? Gedenk mij als gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus zegt dan, gij zult met mij in het koninkrijk, in het paradijs zijn. Dat is wat het is. Zijn koninkrijk. Het paradijs is namelijk het koninkrijk. En dat wordt dus uitgebeeld in de Hof van Eden. En dat komt tot stand door dood en opstanding. En voor zover het in verband gebracht wordt met de schoot van Abraham, ja, ik zie die link zelf niet, maar de schoot van Abraham spreekt in de eerste plaats over de zaligheid die naar de heidenen is gegaan. Lazarus ging naar de schoot van Abraham. De hoge priester, de zaligheid, de belofte, ging naar de schoot van Abraham als het ware. Maar daarmee gingen de beloften die aan Abraham vervuld zouden worden, de schoot, de vrucht dus die uit zijn schoot zou voorkomen, die ging naar de heidenen. Daar heeft het mee te maken. En daar ging Lazarus dus naartoe. Als hij naar de schoot van Abraham ging, dan ging hij naar de plaats waar de vrucht van de belofte aan Abraham naartoe zijn gegaan. Naar de heidenen dus. En daar spreekt deze misdadiger ook van. Trouwens, dat waren de twee. Leg maar naast Romeinen 3 bijvoorbeeld. Daar heb je de 2 en de 10 namelijk. Daar gaat het over. Die twee worden naast elkaar gezet. En hij zegt dus niet van, nou ja, je zou even bij me zijn en daarna ben ik lekker weg. Nee, hij zou met hem zijn in het paradijs. Namelijk in de hof, in dat koninkrijk. Daar zouden ze zijn. En daar zouden ze nieuwe wijn drinken. Nou, en dan volgens mij de laatste keer dat het voorkomt, dat is in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Nou ja, 3 maal is scheepsrecht. In de brieven van Paulus aan de Korintiërs staat de eenheid in Christus centraal. Alleen bij die Korintiërs liep dat nog niet zo lekker. Het werd al gauw duidelijk dat zij juist verdeeld waren en dat zij een bepaalde gerichtheid hadden die verdeeldheid in de hand werkte. En in de eerste brief aan de Korintiërs staan de Korintiërs centraal. Wat hun gerichtheid was, hoe zij handelden, waar zij mee omgingen, wat hun bewoog. En in de tweede brief, daar staat Paulus centraal en zijn beweegredenen en zijn motieven en waarom hij dingen doet. Dan kun je zeggen, ja, het is een negatieve brief. Dat heeft te maken omdat daar een spanningsveld was. Maar hij laat daarmee zien hoe zijn liefde juist is voor die Korintiërs. Waarom hij dingen deed en waarom hij dus bijvoorbeeld hard moest zijn soms. Waar hij voor streed. Nou, en vanaf 2 Korinthe 11 spreekt hij alleen nog maar over zijn zwakheden. Want door die zwakheden werd hij in staat gesteld om als dienstwerk, als werktuig in de hand van God te fungeren. De Heer kon zo door hem heen werken. En dat demonstreerde hij juist aan die Korintiërs, maar zij zagen dat als een zwakheid en het werd dus het werd als een negatief iets bestempeld. De Heer zal wel niet met hem zijn, want het gaat hem zo slecht af. Maar niets is minder waar. En vanaf 2 Korinthe 12 spreekt hij dan over zaken die hem kenbaar waren gemaakt. En hij zegt dan in vers 1, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. En daar waar de Korintiërs dus de zwakheden van Paulus als een brevet van onvermogen bestempelden, zo betoogt de apostel vervolgens dat hier, en met name in hoofdstuk 12, dat de kracht Gods door hem heen zou werken. En hij zegt dan, ik ken een mens in Christus, vers 2, voor 14 jaren. En of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, dat weet ik ook niet. Maar God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Paulus neemt afstand van zichzelf. Dus je zou kunnen zeggen, ja, was dat hem wel? Hallucineerde hij? Maar in vers 7 later zegt hij toch dat het over hemzelf ging. Maar hij neemt geen eigen eer aan. Hij neemt als het ware afstand. En die 14 jaren, dat sluit aan op Galaten 2 en spreekt over de tijd van voordat hij officieel naar Jeruzalem ging. Dus de dingen die hij gezien heeft, heeft hij al vrij vroeg gezien. En hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, staat er dan. Nou ja, tot hoever kunnen we gaan, hè? De derde, dat is de hoogste. De hemelen, de twee hemelen, de shamayim, de lucht, de atmosfeer en dan de sterrenhemel. En vervolgens de hemel der hemelen, de plaats waar de troon van God staat, de plaats waar hij woont. Zeg maar uit het oosten, hè, van ouds, die plaats die niet vergaat. En hij zegt, ik ken een zodanig mens, en of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, dat weet ik niet, maar God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. Dus een parallele zin, hè? En hier wordt paradijs dus gekoppeld aan de derde hemel. Daarin is Paulus opgetrokken geweest. En vervolgens heeft hij gehoord onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Paulus zegt dat hij niet weet hoe het gebeurde, of het een visioen was, of dat hij letterlijk werd opgetrokken, maar hij heeft woorden gehoord. God heeft gesproken. Bepaalde gedachten en ideeën werden overgedragen. En het waren onuitsprekelijke woorden. Was dat dan tongentaal? Nee. Woorden kun je uitspreken, hè? Dus dat moet iets anders zijn. Waar slaat het op? Zou je je eigenlijk moeten afvragen. Waar gaat dit over? Onuitsprekelijke woorden. Nou, dat komt later wel. Hij is in ieder geval opgetrokken tot in het paradijs. En dat is dus de hemel der hemelen. Hij zag hier hemelse dingen. Hij zag hier het nieuwe verbond, maar dan specifiek met betrekking tot de hemelse positie van Christus en de gemeente. En dat wordt gekoppeld aan het paradijs. Genesis 2. De hemelse positie van Christus en de gemeente. Hij kwam als het ware terecht in het heilige der heiligen. Daar kwam hij terecht. Nou ja. En Paulus, dat is hoofdstuk 4 van deze brief, was aangesteld om de verborgenheden van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, te prediken. Dat was zijn bediening, maar dat moest hem eerst bekend worden gemaakt. En hij heeft die dingen dus gezien. En de kans is groot dat hij precies dezelfde dingen zag als Mozes en Elia en waarschijnlijk de Heer zelf ook. Ja, dat voert voor dit onderwerp iets te ver om daarop in te gaan, maar de weg naar de berg. Iets met 40, we hebben het laatst nog over gehad. In ieder geval, hij heeft daar hemelse dingen gezien. En Mozes moest vervolgens een afbeelding maken van hetgeen hij zag. Maar Paulus, die zou vervolgens gewoon in klare taal spreken over wat hij gezien had. Dat was specifiek voor Paulus. Onder het nieuwe verbond, na de opstanding. En waar Mozes vervolgens een bedekking over zijn aangezicht moest leggen, want de glans was te sterk, de heerlijkheid was te fel voor het volk, daar wilden de Korintiërs ook niets weten van deze heerlijkheid. Namelijk de heerlijkheid van het evangelie van Christus. Het bestraalde hen, maar zij wilden daar niets van weten van die hemelse positie en die hemelse dingen. Zij hadden meer oog voor de aardse dingen. Nou ja. Dus in de praktijk werd het spreken hen onmogelijk gemaakt door de Korintiërs. Zij stonden hem niet toe om deze woorden te spreken. Woorden dus die niet geoorloofd waren om uit te spreken. Door hen. Hoe? Door hun vleeselijke houding en wandel. Het zat hen in de weg en dat was het probleem. Ze waren kinderen en daarom niet opgewassen tegen het vaste voedsel, de honing. Daar konden ze niet tegen. Hij kon dus niet de hemelse en verheerlijkte positie van Christus en de gemeente kwijt. Zij bleven namelijk liever bij de vier, bij de aardse, de zienlijke, tijdelijke dingen. En Paulus kwam dus vervolgens ook niet verder dan schrijven over de zienlijke, tijdelijke en vergankelijke aardse dingen. Hij moest constant antwoord geven over bepaalde aardse zaken aan die Korintiërs. Dat is wat hem bezighield. De vier stond centraal bij hen. En hij zegt dus vervolgens, ik kwam niet verder bij jullie dan het kruis. Nou ja, dat zegt hij in de eerste brief, in 1 Korinthe 2 vers 2. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dan ben je in de vier, dan ben je bij de 400. Zij bleven dus liever bij Genesis 3, bij die zaken. En ze weigerden naar Genesis 2 te stappen, naar die hemelse positie. Nou, bij de Korintiërs kon hij deze dingen niet kwijt. Het was problematisch. Maar aan de Efeziërs schrijft hij wel degelijk over deze dingen. Overigens ook zonder zich te beroemen weer. Nou, en wat zag hij dan in dat paradijs? Want daar schrijft hij in klare taal. Nou, laten we maar naar de brief aan de Efeziërs gaan. Want hij zag daar Christus en de gemeente. Kijk, deze dingen zijn natuurlijk prachtig. Het zijn ook bekende dingen, Efeze 5. Dat is niet nieuw. Maar het is mooi om het in dit licht zo te plaatsen nu. Nu we zo een paar avonden hebben. Je komt gewoon terug in de Hof van Eden. En hij kon het dus niet kwijt aan die Corinthiërs, maar die Efeziërs, die stonden daar open voor. En daar begint hij dus gelijk te schrijven over hemelse dingen. Als we dan in Efeze 5, ik moet ergens beginnen, daar gaat het over hiërarchieën en daar wordt de positie van gelovige man en vrouw uiteengezet. Daar gaan we het dan niet over hebben nu. Daar kun je een weekend over vol krabbelen. Maar uiteindelijk zegt hij in vers 30 van Efeze 5, want wij, gelovigen in Christus Jezus, zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Nou ja, dat vlees en van zijn benen, dat schijnt er niet te horen staan. Maar ja, goed, in Genesis staat het er wel bij, dus het maakt verder niet zo heel veel uit. Hè? Daar staat het er nog iets uitgebreider, in ieder geval. En dan staat er in vers 31, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Dus deze verborgenheid is groot. Namelijk, het is verborgen in het Oude Testament. Want dat zijn de verborgenheden. Er is al over gesproken. Want het plan Gods was al gereed voor de nederwerping der wereld. Hè? Zijn eeuwig voornemen. Maar de bedekking wordt nu weggehaald. En hij spreekt er vrijmoedig over. En dan zegt hij, doch ik zeg dit, en dat werkwoordje zeggen, dat is het Griekse woordje lego. Dus dan weet je waar lego mee te maken heeft, namelijk met spreken, met logisch redeneren, met verbanden leggen. En Paulus zegt hier, ik leg hier een logisch verband. Dit zou je moeten weten, deze conclusie zouden jullie ook moeten trekken op grond van wat ik je openbaar. Op grond eigenlijk van wat er in het Oude Testament wordt geschreven en nu geopenbaard is. Lego dus. En dan staat er, doch ik spreek dus, ziende op. Er staat geen werkwoordje zien, maar er staat alleen maar een voorzetsel, eis. Dus niet ziende op, dit is een verzwakte vertaling. Er staat alleen maar, ik spreek op of over. Ik spreek en dan een voorzetsel. Dus een verzwakte vertaling. Paulus spreekt over of op Christus en over de gemeente. Dat is wat er staat. Hij openbaart hier dus oudtestamentische waarheid. Hij openbaart verborgenheden die in het Oude Testament verborgen waren. Dingen dus die in Genesis 2 al naar voren worden gebracht. En wanneer Adam dus in de hof verschijnt, is het eerste punt, en denk dan aan die introversie en dat stappenplan van Genesis 3 naar Genesis 2. Als we dan in Genesis 2 terechtkomen, dan is het eerste punt wat er met Adam gebeurt, is dat die vrouw uit hem wordt gevormd, in die slaap. Namelijk, als Adam verschijnt, is het eerste punt op de goddelijke agenda het vormen, het bouwen van de gemeente. Het bouwen van de hof, ja, in de praktijk is dat het bouwen van de gemeente. En het bewaren van de gemeente. Dat is wat hij in de praktijk als eerste nu doet. Maar dat doet hij dus in het verborgene. In de diepe slaap van Adam. Ja, zoek dat woordje slaap maar eens op. Hè. In Genesis 2 is dat tardama en dat is afgeleid van radam. Als je dat nazoekt, kom je altijd in onze tegenwoordige tijd terecht. Heeft met onze bedeling te maken. Bijvoorbeeld in Genesis 15 heb je Abraham, hè, die in een diepe slaap valt. En dan schrikt hij wakker. En daar heb je die offers die gedeeld worden en die fakkel die daar door midden gaat. Spreekt ook over onze bedeling. Of de slaap van Jacob. Bethel. Maar goed, er wordt hier dus een vrouw gevormd uit Adam. En deze vrouw zou hem tot hulpe zijn. Dus om de hof te bouwen en te bewaren en haar te onderwerpen. Adam krijgt hulp om de hof te bouwen. En dat is de gemeente. En daartoe worden wij nu opgevoed. Daarom zitten wij hier onze energie in Bijbelstudie te steken. Opdat het zou uitwerken, opdat het iets van ons maakt. Opdat het personen van ons maakt, identiteit geeft aan ons leven. Dat wij namelijk van oude mens in Adam, nieuwe mens in Christus zouden worden. Maar geen slappelingen, sterke broeders en zusters. Dat is de bedoeling. Gereed om te bouwen, om te dienen in de hof. Om tot hulp te zijn van Christus. Daartoe worden we opgebouwd. Nou, nu maak ik even een sprongetje naar Genesis 2 vers 21, waar die vrouw dan daadwerkelijk wordt gebouwd. In Genesis 2 vers 21, daar staat, toen deed de Heere God een diepe slaap, tardema, op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. Dat woordje ribben, dat is het Hebreeuwse woordje tsala. Even geen letter vergeet. Lamet, volgens mij. Ja. Een Lamet en een Ayin, een 70. Dus een 90, een 30 en een 70. Is dat goed? Ja. Dus dan heb je 190. Tsala. En dat wordt meestal vertaald niet met rib, maar met zijkant. Gewoon aan de ene zijde en de andere zijde. Dat is tsala. Een aspect zou je dus ook kunnen zeggen. Tenminste, dat is een wat vrijere vertaling. Maar hier, uit één zijde van Adam, wordt vervolgens, uit één zijde wordt vervolgens die vrouw gevormd. Maar als je nu kijkt wat voor Grieks woordje in de Septuaginta staat hier, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan staat daar het woordje pleura. Vlies. Vlies. Ja. Dus dat kan ook ontstoken raken en zo. Maar als je dan naar het Nieuwe Testament gaat, dan kom je gelijk terecht bij de Heer Jezus Christus. Want, ga maar even mee naar Johannes 19, vers... Johannes 19, vers 34... Daar staat, toen de Heer stierf, was er een krijgsknecht, maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde, pleura, met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. Uit zijn zijde kwam bloed en water. Dat is een hendiadys, hè, dus dat is bloederig water, namelijk levend water kwam er uit zijn zijde. Dat is wat eruit gebeeld wordt. Levend water. En later, toen de Heer opgestaan was, toen toonde hij zich aan zijn discipelen. En dan staat er in Johannes 20, vers 20. Hij toonde hen hun handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Het wordt gekoppeld aan zijn zijde. Ja, het komt nog een paar keer voor. Want ongelovige Thomas, die gelooft ook pas op het moment dat hij zijn... zijn hand of zijn vinger in die zijde heeft gestoken. Die heeft ook een ontmoeting met de zijde van de Heer. Maar als je het mij vraagt, wordt dat gekoppeld aan Genesis 2 dus. Want deze zijde, ik zei het net al, spreekt over hoe levend water voortkomt uit de dood. Maar ook over hoe het eerste dat uit zijn leven zou voortkomen, uit zijn binnenste zou voortvloeien, de gemeente is. Dat is het eerste wat uit dat leven tot stand komt. Uit zijn zijde dus. Levend water, maar daar wordt de gemeente vervolgens gevormd. En op het moment dat Thomas dus een ontmoeting heeft met die zijde van de Heer, dan is dat in de praktijk in de toekomst als hij Christus en de gemeente ziet verschijnen. Dat hij ziet wat de Heer in deze tijd heeft gedaan. Daar heeft hij een ontmoeting mee. Nou ja, en als ik een kant mag kiezen trouwens, van welke zijde dan? Dan denk ik de rechterzijde. Gooi je netten over die zijde, want daar komt veel vrucht uit voort. Maar dat gaat over de gemeente, die gevormd wordt uit Adam dus. Nou ja, en voor de getallenfreaks, de 190, hè, dat komt overeen met de getalswaarde van Kanaan. En Kanaan, dat is 190, staat tegenover Egypte, dat is Mitzrayim, dat is 380 dus. Maar dat spreekt over de aardse dingen en Kanaan staat dan als hemels daar tegenover. Daar wordt namelijk de gemeente gevormd. 190, een hemelse positie dus. Nou, in vers 22 dan van Genesis 2 nog even. En de Heere God bouwde de ribben. Hij bouwde de ribben. Ja, dit moet je heel snel kunnen vinden natuurlijk. Die hij van Adam genomen had tot een vrouw, tot één vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Hier al. En toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En men zal haar maninnen, Isha, hè? Ish, dat vuur en die geest, hè? Maninnen heten, omdat zij uit de man genomen is. Ik denk dan altijd aan Gideon, die kruikjes waar dan die fakkel in komt. Maar die fakkel staat centraal. En zij is dus uit de man genomen. Zij is van hetzelfde. Zij is van dezelfde, van hetzelfde soort, van hetzelfde makelij. En ja, wij zien dat nog niet en wij zien dat helemaal niet aan elkaar, dat weet ik allemaal wel. Maar wat er in ons wordt gevormd, dat is van hetzelfde. Dat is namelijk hetzelfde woord wat in onze harten wordt geplant. En ja, goed. Ik vergelijk dat altijd met van die lampjes en wij zijn allemaal verschillende lampenkapjes met verschillende kleurtjes, maar het is datzelfde witte licht wat daarin schijnt en de uitwerking op aarde, onze wandel in de vier, die is anders. De een gaat links, de ander rechts, de een die doet er wat langer over, de ander wat korter, maar het is datzelfde licht wat zou schijnen. Die basis is hetzelfde, het is van dezelfde makelij, van dezelfde soort. Nou, en wij zijn dus van zijn vlees en van zijn been. En dit wordt in tegenstelling gebracht tot de oude schepping. Die stond tegenover de Heer. Nu staat hij zelf centraal in zijn schepping. Hij is zelf afgedaald. Hij is zelf ook gevormd uit dat stof der aarde. Daar is hij uit voortgekomen en dat is samengekomen in de Heer Jezus Christus. Dus hij staat garant nu voor die nieuwe schepping. Het is van zichzelf dus en de gemeente komt daar vervolgens ook uit voort. Nou, en of je nu vers 24 van Genesis 2 leest of Efeze 5 vers 31, dat maakt niet zoveel meer uit. Maar dan staat er, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Nou, vlees is bazar, maar dat wordt ook vertaald met goede boodschap. Zij zouden namelijk garant staan voor het woord en dat spreken. En uitdragen wat de heerlijkheid Gods is. Dat is waartoe Christus en de gemeente gesteld zijn. Of in Efeze tot een betoning van zijn genade. Dus we vinden hier dus de band tussen de eerste man en vrouw in Genesis 2. Waaruit blijkt dat een man zijn ouders zou verlaten om vervolgens zijn vrouw aan te kleven. En vervolgens hebben zij gemeenschap en zijn tot één vlees. Maar dat is een ander soort gemeenschap als in de oude schepping plaatsvond. En ja, wat betekent dat dan? Deze man, met een hoofdletter, heeft zijn hemelse vader, namelijk zijn goddelijke positie, verlaten. Daar heb je hem dus weer. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. Omwille van de nieuwe schepping, maar met name Christus en de gemeente dus. Hij heeft de oude schepping achtergelaten omwille van de nieuwe. Dus daar heb je het weer, dat plaatje. En je zou ook kunnen zeggen, hij heeft het volk Israël, namelijk zijn moedervolk, achtergelaten omwille van een ander volk. Of je zou ook kunnen zeggen, hij heeft die vrouw van Genesis 3 verlaten, die ontrouw was, omwille van de vrouw uit Genesis 2. Maar ja, dat is typologie in het kwadraat. Dus, dat is ook wel mooi eigenlijk. Hij verlaat dus in Genesis 3 als het ware het volk Israël ook, hè, levend onder de wet, die vrouw. En in de praktijk is dat dus het Joodse volk. Maar Judas verriet de Heer, hè. Maar de Heer rekent het hem niet toe. Hij gaat dus met dat volk mee. Ja, Goede Vrijdag en Pasen dus. Eventjes dat linkje dus. Maar daardoor kwam hij dus buiten de hof te staan. Of het Joodse volk en de Heer, de zaligheid, kwam buiten het land te staan. Het kwam terecht bij de heidenen. Maar het resultaat was dat de gemeente daaruit voortkwam. Dat er toch heerlijkheid, zegen uit zou voortkomen. Hij vond dus de gemeente. Maar dat is dan niet op aarde, Genesis 3 dan, maar in de hemel, Genesis 2. Daar komt hij terecht. Dus al die lijntjes komen zo samen. Nou, en vervolgens is dat dan werkelijk vlees van zijn benen en van zijn gebeten. En nu zou, ja, die man heeft dan weliswaar zijn vader en moeder verlaten. Maar dat betekent niet dat hij bij zijn vrouw ging wonen. Want dat wordt er dan vaak gemaakt. Ja, en dan moet die man, die moet als een soort handtasje mee vervolgens. Nee, vervolgens zou die vrouw meegaan met die man. Dat is de bedoeling. Die man is op jacht gegaan, die zag de schepping, die dacht, die wil ik hebben. En hij zegt, jij gaat met mij mee. Of ik ken een broeder, ik zal zijn naam niet noemen, maar die kwam in de kroeg en die zei, jij wordt mijn vrouw. En zij werd zijn vrouw. Ja. Maar een man gaat op jacht, toch? Een echte man. Ja. Nee, maar dat is precies wat de Heer ging, die vond de schepping. En hij verliet alles, hij liet alles achter omwille van die vrouw. En vervolgens ging die vrouw, want hij won haar. En de bedoeling is dat die vrouw vervolgens met die man zou meegaan. Nou, en dat is precies wat de gemeente dus nu zou doen. Met Christus meegaan, met die man meegaan. En over het huwelijk hebben we het wel een andere keer. Ik wil nog een klein stukje doen voordat we gaan pauzeren, als dat goed is. En anders dan... Als het niet goed is, stoppen we nu, maar dat ligt net wat mooier. Want we zijn nu in de brief aan de Efeziërs, maar juist in deze brief wordt gerefereerd naar de hemelse positie, maar dus ook naar de Hof van Eden. Want in Efeze 2 vers 6 wordt er gezegd, hij heeft ons mede opgewekt en hij heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Maar je zou nu moeten denken aan samen met Adam in de hof. Daar zijn we gezet. Toch? En waarom? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, en dat is nu al de toekomende eeuw, de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Die man die zou goed zorgen voor zo'n vrouw. En in deze hof worden we dus rijkelijk voorzien van voedsel vervolgens. Namelijk, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Wij mogen rijkelijk eten van die vrucht in de hof. Maar dan moet je wel bewust worden van je positie. Nou, en ik denk dus dat Paulus, die heeft hier gewoon Genesis naast gehad toen hij die brief schreef. In ieder geval in zijn achterhoofd gehad. En met de climax in Efeze 5. Dan zegt hij, ja, maar let op, dit is verborgenheid. Maar dat heeft hij de hele brief al gedaan. Dus... Ja, en want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, daar heb je hem weer, gevormd uit Adam, geschapen in Christus Jezus, uit Adam, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus wij zijn uit hem gemaakt en voor hem gemaakt. En wij zijn met hem dus de rust ingegaan, Noach, en zouden nu leven van wat de Heer ons gegeven heeft in de hof. Wat de hof ons biedt dus. Hij heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort, zegt Petrus. Alles. En dus wordt er later ook gezegd in vers 20 van Efeze 2, wat die hof nog meer is. Namelijk dat wij nu gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Here, in welke gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Wij worden nu gebouwd tot een geestelijke tempel. Maar dat is het bouwen van de hof, hoor. En ik weet, volgens mij is het de Korinthebrief, maar ook in de Efezebrief wordt het bouwen van een huis gecombineerd met het bewerken van grond. Of is dat Korinthe? Dat kan ook 1 Korinthe 3 zijn, hoor. Ja, of allebei zelfs. Dus. Maar dat heeft met elkaar te maken. Het bouwen van een huis en het bewerken van een hof, als het ware. En waar hij dus niet kon spreken over deze dingen bij de Korintiërs, deed hij dit dus wel aan de Efeziërs. En persoonlijk denk ik dat hij dat nog meer doet in de brief aan de Hebreeën. Al staat zijn naam er niet bij, want hij roemt niet in zichzelf, zonder afzender. Hè. Het is verborgen, heeft ook weer te maken met Jozef. Maar het is gericht aan de broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn in Hebreeën. En daar legt hij dan vervolgens uit hoe dingen in elkaar steken. Dingen die hij dus gezien heeft gewoon. In klare taal legt hij dat uit. Hij verklaart wat het betekent. En hij gebruikt de maquette die Mozes heeft neergezet. De tabernakel. En aan die tabernakel verbindt hij vervolgens algemene nieuwtestamentische waarheid. Nou ja, ik ga het niet lezen, maar in Hebreeën 9, daar vinden we dan hoe de hoge priester als het ware het heilige binnenging. Hè? En daar wordt gesproken over het heilige, en dat is dan een afbeelding van het oude verbond. En daar staan dan de vele offers onder het oude verbond tegenover dat enige eeuwige offer van Christus. Dat bloedige offer. En vervolgens vinden we het heilige der heiligen, en dat is dan een beeld van het nieuwe verbond. Dat is in Hebreeën 9, het eerste gedeelte. Maar in het tweede gedeelte, vanaf vers 23, daar wordt die nieuwtestamentische waarheid gekoppeld aan de hemel. Want hij zegt dan, Christus is niet zomaar de hemelen doorgegaan, maar hij is in het heilige der heiligen terechtgekomen. Hij is in de hemel der hemelen gekomen. En daar heeft hij zijn leven gegeven. Maar dan ben je dus ook in de Hof van Eden. Daar wordt hij aangesteld tot koning en hoge priester. In die hof. En daar zou hij trouw zijn aan de bediening waarin hij gesteld wordt. Maar het nieuwe verbond vindt zijn oorsprong dus in de hemel zelf. In de hof van Eden. Nieuwtestamentische waarheid dus. Nou, en ik denk dus dat er daarom ook een link is tussen de hof van Eden en de tempel of de tabernakel. En enerzijds met betrekking tot het nieuwe verbond, en anderzijds met betrekking tot de hemelse positie van de gemeente. Want de Hof van Heden, of Hof van Eden, dat is niet een officiële tempel of zo, dat niet. Maar zoals Adam een type is van Christus, als koning en hoge priester, zo is de Hof van Eden een afbeelding van het koninklijk priesterdom van Christus vervolgens. En hij werd aangesteld om de hof te bouwen en te bewaren. Dus Obed of Avad en Shamar. Maar als je die twee woorden samen in het Oude Testament nazoekt, dan komen ze vrijwel uitsluitend voor bij de priesterlijke dienst van de Levieten. Om één voorbeeld dan te noemen, dat is in Numeri 3. Daar Ik zie dat de hoofdjes al een beetje gaan hangen, dus een beetje voortmaken. Ja, jouw hoofd niet. Nummerie 3. Daar sprak de Heere tot Mozes in vers 5. En dan zegt hij in vers 6. Doe de stam van Levi naderen en stel hem voor het aangezicht van de priesteren Aaron, opdat zij hem dienen. En vervolgens staat er dan in vers 7. En dat zij waarnemen zijn wacht, shamar. En de wacht der gehele vergadering voor de tent der samenkomst om de dienst des tabernakels te bedienen. Avat, obed. Dus dienen en bewaren is een priesterlijke aangelegenheid. Die levieten worden daartoe aangesteld. En vervolgens wordt dan het gereedschap genoemd van de tent der samenkomst. En dat zouden ze waarnemen, daar zouden ze over waken. En ze zouden de tabernakel dienen of bedienen. Nou, en dit vind je nog een aantal keren zo. Ik noem alleen Numeri 8 vers 26. Lees het zelf maar eens na. Maar de priesterlijke dienst dus. Dus de Hof van Eden heeft te maken met de tabernakel. Met de priesterlijke bediening. Nou ja, en de tempel stond op een verhoogde plaats. Hè? De zogenaamde tempelberg, Moria. Maar in het algemeen wordt de Hof van Eden ook geacht op een verhoogde plaats te rusten. Eén rivier die zich verdeelt over vier hoofden. En misschien niet zozeer in de woestijn, maar de wet werd wel degelijk gegeven op een verhoogde plaats. Het was ook een afgesloten plaats, want de Hof van Eden, hè, die werd afgesloten door de cherubim die geplaatst werden tegen het oosten. Men kon er niet in. Maar de tempel was ook een afgesloten plaats, de tabernakel. Een poort, daar moest je door. Nou, het oosten. De hof werd geplant tegen het oosten. De cherubim werden vervolgens tegen het oosten geplaatst. En later toen ze uit de hof waren en je het verhaal van Kain en Abel hebt, dan verdwijnt Kain ook naar het oosten, naar Not. Maar de poort van de tabernakel of de tempel lag ook tegen het oosten. Dat vind je in Exodus 2 vers 9 tot 18. Die poort lag tegen het oosten. Dus dat komt overeen. Nou, vervolgens, gemeenschap staat centraal in de Hof van Eden. Want God bracht tijd door met Adam, hij wandelde in de hof. Ze hoorden, ik weet niet precies wat er staat, zijn geest of zijn adem, ik weet het niet precies, in Genesis 3 vers 8. Maar hij zou daar aanwezig zijn. Het was zijn hof dus. Maar de tabernakel was ook bedoeld als een plaats waar de Heer zou vertoeven. In Exodus 25 vers 8 staat, en zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Over de tabernakel gezegd. Nou ja, die bomen, hè, was geboomd in de hof, maar centraal in de tabernakel staat een kandelaar. En als je de beschrijving van dat ding leest, dan suggereert dat allerlei botanische elementen. Lees dat zelf maar eens na. He, knoppen, bloemen en noten. Iets met amandelboom. En in de tempel van Salomo was dat nog meer aanwezig. Geboomte. En dan heb je nog een vreemde verwijzing bij die beschrijving van de rivieren, waar niemand iets van weet te maken, ik ook niet. Maar daar wordt dan de rivier Pison genoemd. En deze is het, in Genesis 2 vers 11, die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed, en daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En niemand weet wat Bedola is. En als jullie het wel weten, dan wil ik het graag horen. Maar het komt nog één keer voor in het Oude Testament, en dat is bij de beschrijving van het manna. Namelijk in Numeri 11 vers 7, het man nu was als korianderzaad en zijn verf was als de verf van de bedola. En alleen op deze plaatsen komt dit voor. Maar je hebt wel een koppeling dus tussen de kruik met het manna, die in de tabernakel is, en de Hof van Eden vervolgens. En anders zou ik het ook niet weten. Nou, vervolgens de cherubim natuurlijk. Die komen alleen voor in verband met de Hof van Eden en de tabernakel of de tempel. de heerlijkheid. En ze bewaken vervolgens de weg tot de boom des levens, maar ook bewaken zij als het ware de weg des levens in de tabernakel, want op elke plaats vind je die dingen terug. Hoe het er ook precies uitziet. Nou, dan heb je de boom der kennis. Nou ja, die komt overeen met het oude verbond. Met name in Genesis 3. En het aanroeren van deze boom kostte Adam het leven. Toch? Maar het aanraken van de ark des verbonds onder het Oude Testament kostte Uza ook het leven. Daar heb je er weer eentje. Want de runderen struikelden in 2 Samuel 6. En Uza dacht, ik moet het redden. Hij had een plan, maar het kostte hem wel zijn leven toen hij de ark tegenhield. Beelzebubjes. Ja, en hierdoor stierf hij dus, maar hierdoor werd wel de weg als het ware tot de genadetroon geopend. Nou ja, en dan heb je de boom des levens nog in Genesis 2, maar die komt overeen met het nieuwe verbond. En dat is de ark des verbonds in de opstanding. Dat is Christus zelf, de heerlijkheid van Christus. Dat is de ark des verbonds besprengd met bloed. En dan heb je dus ook die steden tafel in die ark, maar dus dat is het nieuwe verbond. Dus ja, ik denk dat daar een sterke parallel is. En hoe dat er precies uitziet, weet ik niet. Maar het heeft met priesterschap te maken. Nou, de tabernakel, die komt in het algemeen, als je dat ding tekent. Heb je zoiets, hè? Er zit nog meer een wasvat, een brandofferaltaar en een poortje en zo. Maar dan wordt er wel eens gezegd van, nou, je hebt hier te maken met de voorhof. En dat komt dan overeen met het volk Israël. En in geometrisch komt het dan overeen met de aarde. Hè? En vervolgens kom je dan in, ga je naar binnen en dan kom je in het heilige. En dat heeft dan te maken met het oude verbond. En dat wordt gekoppeld aan de hemelen in Hebreeën 9. En vervolgens kom je dan in het heilige der heiligen. En dat heeft dan te maken met het nieuwe verbond. En met de hemel der hemelen. En als je wilt kun je daar ook de schepping dus in zien. Maar als je nu kijkt naar de Hof van Eden, dan heb je dus hier het oosten. Daar heb je dus de poort als het ware. En hier buiten, daar ligt Not. Maar dat heeft te maken met de heidenen, met de woestijn, met verstrooiing. Want Not, dat betekent dolen, omdrijven, verstrooien, waggelen, zwerven, medelijden. Dat is buiten. En als je dan Genesis 4 leest, wat deden Kain en Abel? Offeren. Een brandofferaltaar. Dat was daar binnen. Maar dat was in het land Eden. Dat is dus Eden. Want Adam en Eva waren in de hof van Eden. Dit is de hof van Eden. Hof. Maar toen ze eruit gezet werden, kwamen ze te wonen in het land Eden. En toen Kain en Abel een akkefietje hadden, toen vluchtte Kain dus weg. Die werd verstrooid onder de heidenen. Die kwam buiten. Dus je vindt daar een soort parallel tussen de hof van Eden en de tabernakel. En dus ook de geschiedenis van het volk Israël. Nou ja, ik weet niet of al die attributen, ja, dan moet je gaan puzzelen, dat heb ik niet gedaan. Maar ja, dat brandofferaltaar, dat kom je als het ware tegen dan bij Kain en Abel. Het koperen wasvat, ja, wie zal het zeggen, dat zouden die cherubim kunnen zijn, die als het ware de weg naar binnen bewaken. Hè? Als je naar binnen wil, moet je eerst langs dood en opstanding. Maar dat weet ik gewoon niet zeker, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar in ieder geval, die tabernakel komt overeen met de hof. En daarin zie ik het onderscheid tussen Genesis 3 en Genesis 2. Maar uiteindelijk zou dat onderscheid er niet meer zijn en heb je alleen nog een boom des levens. Maar dan ben je dus in openbaring terecht. Het nieuwe verbond. Nou, laten we hier straks nog eventjes op doorgaan. Ja, de hof van Eden wordt dus in verband gebracht met de tempel of de tabernakel. En daarmee met de priesterlijke dienst. Adam en de hof worden in verband gebracht met het nieuwe verbond en de hoge priester die daarover gesteld is. Maar feitelijk heeft dat dan ook te maken met ons, want het nieuwe verbond wordt in eerste instantie geschreven in onze harten. Tenminste, dat zegt bijvoorbeeld Hebreeën 8, aangehaald uit Jeremia 31. Maar daarmee is de Hof van Ede dus ook een uitbeelding van hoe God woning maakt in onze harten. Hoe hij het nieuwe verbond in onze harten schrijft. En dat is analoog aan het licht van Genesis 1 vers 3 dat in de schepping komt. En dat licht zou ook in onze harten schijnen vervolgens. Maar feitelijk bouwt hij dus de Hof in ons. En daarom wordt er dus gezegd, weet gij lieden niet dat gij Gods tempel zijt. Hij bouwt in ons. Hij werkt aan ons. Hij is daartoe gesteld. De gemeente is een tempel, een hof. Nou, en in de toekomst zal dit werk dan openbaar worden. Openbaar worden gemaakt aan de wereld. Zij zullen zien wat de Heer heeft gedaan in het verborgene. En dan zal hij dus gaan onderwerpen. Dan kom je iets verder in die structuren. Maar de gemeente is nu het eerste dat hij aan zich onderwerpt. Dat is wat hij nu doet. En daarom zouden we vervolgens ook wandelen in overeenstemming met de bediening van Adam in de hof. Wij zouden ook een getrouwe hulp van Adam vervolgens zijn. Of wij zouden dus trouw zijn aan dat nieuwe verbond waaronder wij gesteld zijn. Nou, en daarmee is de Hof van Ede eigenlijk zeer actueel. Het speelt nu nog steeds in onze dagen. En om dat te illustreren wil ik dit laatste gedeelte naar 2 Korinthe 11 vers 1. We waren net al in 2 Korinthe 12. Die problematische brief. Want Paulus heeft daar juist problemen met die Korintiërs. Ze verdroegen hem niet. Hij zegt dan in 2 Korinthe 11 vers 1, och of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, ja, ook verdraagt mij. Paulus die vraagt dus een beetje flexibiliteit van die Korintiërs, om even af te wachten wat hij nou naar voren wil brengen, om geduld. Want hij wil spreken over het werk van Christus in onze tegenwoordige dagen, over die bouw van de hof. Maar hij moet ze daartoe benaderen op een aards niveau, op een simplistische manier van denken. Hij moet via de vier tot ze komen. Hij moet als het ware ook zijn hand uitstrekken. En hij moet ook een weg van lijden doorstaan om tot die Korintiërs te komen. Maar dat is ook uit liefde. Dat komt in die tweede Korinthebrief heel sterk naar voren. En dan staat er, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Dat is een wat vreemde zinsconstructie. En zoals ik gisteren ook zei, als je vreemde zinsconstructies vindt, moet je even naar een andere Bijbelvertaling kijken, om te zien of dat wat duidelijker is. En bijvoorbeeld in de MBG-vertaling staat er dan, want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man. Maar die ene man, dat is Paulus. Ik zeg het nu maar even snel. Ik heb u verbonden aan één man. Paulus wilde die Korintiërs opvoeden. Om hen vervolgens als een reine maagd voor te stellen aan Christus. Maar daaruit moet je niet concluderen dat de gemeente dan een bruid is of zo. Want het gaat hier juist over kinderen die verbonden worden aan een volwassene. Aan één man. Kinderen worden verbonden aan een man hier. En dat is Paulus. Hij is die volwassene. En hij wil hen tot volwassenheid leiden. Opdat ze vervolgens opgroeien en gereinigd zouden worden door het bad des waters. Dat is het woord. Dat is de bedoeling. Zo zijn ze verbonden aan Paulus. En zo zouden ze dan vervolgens in de praktijk één gemaakt worden met Christus. Gereinigd en wel. Dat is waar het over gaat. De gemeente zou namelijk rein aan Christus worden voorgesteld. Maar hoe wordt de gemeente gereinigd? Door het woord. En dat woord kon hij niet kwijt aan hen. En ze konden zo niet gereinigd worden dus. Dat is het probleem wat hij met hen had. En een maagd, dat hoeft dus helemaal geen vrouwtje te zijn, want in Openbaring vinden we 144.000 mannelijke maagden. Toch? Dus het kindschap van deze Korintië staat centraal, maar Paulus wilde hen opvoeden, opbouwen, tot volwassenheid brengen. Maar dat gaat dus over dingen die God nu doet in de Hof van Eden, als het ware. Een vrouw uit Adam vormen, dat is een heel proces. Dat heeft te maken met tot volwassenheid brengen van die vrouw. En dat is een priesterlijk werk dus. En dat is, in dat werk is Paulus vervolgens actief. Hij is daar weer een verlengstuk van. Hij is een werktuig daarin. Hij bouwt dus ook en hij waakt over hen. Daartoe is Paulus aangesteld, zou je kunnen zeggen. Hij is dus ook onderdanig onderworpen aan die positie. En hij is ijverig over, Paulus zegt, ik ben ijverig over u. En dat betekent dat hij jaloers is, als het ware. Want wat gebeurt er in de praktijk bij deze Korintiërs, of wat gebeurde er? Er waren anderen die inkwamen in de gemeente en een ander woord brachten. Waardoor die Korintiërs dus kinderen bleven. Nou ja, in 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 3 noemt hij zo wat van die mensen. En dat is niet positief. Normaal gesproken zou het niet uit moeten maken wie er voorgaat met het woord, maar op het moment dat het woord verschilt, dan heb je een probleem. Want woord werkt uit. En als dat woord woord van de vier is, aardse dingen, dan werkt dat ook aardse dingen uit vervolgens. En daar had hij een probleem mee. Daarom was hij als het ware jaloers. Want hij zag het als zijn gemeente, omdat hij daar als eerste geweest was. En hij zag het gewoon stuk lopen, doordat er andere lieden binnenkwamen en zeiden van, ja, laat dat maar even liggen. Hè? Richt je eerst maar eens hierop. En als je dat hebt, nou, dan kijken we wel weer eens verder. Aardse dingen werden er naar voren gebracht. En in de praktijk heet dat dan wet. Eerste beginselen der wereld. Een ander woord dus. Woord van de slang. En dan zegt hij dus in vers 3, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Let op, slang is het mannelijk woordje ovis, dus hebben ze weer haar van gemaakt, maar het is zijn arglistigheid. Dus dat niet enigszins gelijk de slang Eva door zijn arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En eenvoudigheid, eenvoud, de waarheid, de eenheid, de waarheid, de eenvoud in Christus. De boom des levens dus. Er werd een andere boom tegenover geplaatst, door anderen. En daardoor weken zij af. Deze lieden bedienden zich namelijk van wet, van eerste beginselen der wereld, van wereldse dingen, aardse tijdelijke dingen. En dan staat er in vers 4, want indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet aangenomen hebt, zo verdroegt gij hem het recht. Dus er kwamen andere lieden binnen en die predikten in de praktijk een andere Jezus. Natuurlijk heette die gewoon Jezus. En dat is arglistigheid. Niemand zal zeggen, joh, ik ga jullie eens even een dwaalleer bijbrengen. Nee, natuurlijk niet. Hé, weet je hoe het echt zit? Zus en zo. En daarom is het heel erg belangrijk dat je weet waarmee je bezig bent. Dat je daarin opgroeit en dat je daarin ervaren raakt. Dat je niet zomaar laat verleiden. Dat je niet door allerlei wind van leer meebewogen wordt. Nou, en dat was zijn probleem hier. Nou, en de gelaten, die hadden daar dus ook last van, hè? Och, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Daar was dat woord van de slang ook al actief. Maar dat waren in de praktijk valselijk ingeslopen broederen die een andere Jezus predikten. En dus zegt hij in gelaten van vervloekt is een ieder die een andere evangelie predikt. Want dat is woord van de slang. Er waren dus anderen die een ander woord brachten. Nou ja, en over wie dit gaat, dat doet er dan niet toe. Alles wat anders is, dat leidt af. Dat is arglistig en dat is geen woord van God, maar woord van de slang. En dan sla ik even wat verzen over, dan wordt die wat concreter in vers 13. Want er staat, want in vers 13, want zulke valse apostelen, dus dat is die ander, die een andere Jezus predikt, dat zijn valse apostelen. Zij zeggen dat zij apostelen zijn, maar zij zijn helemaal niet door de Heer uitgezonden. Zij zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. Nou, en dat is de positie die de slang innam in de hof. Maar dat is ook de positie die de koning van Babel innam. Ik zal mij op de troon van God zetten. Ik zal mij aan hem gelijkstellen. En ik spreek vervolgens. En de koning van Tyrus deed dat met zijn koopmanschap. Nou, en dit zijn dus harde woorden. Valselijke, bedriegelijke arbeiders. Maar het is realiteit. En ook in onze dagen is dat realiteit. Want wij zijn uiteindelijk in een strijd gezet die ja, of tot leven leidt of tot de dood in de praktijk. Want de duivel gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij mogen verslinden. De slang spreekt nog steeds. Het onkruid is nog steeds actief. Dat heeft te maken met de tijd zolang we nog in het vlees zijn. Wij zijn weliswaar nieuwe schepselen, maar geplant in die oude schepping nog. Die schil zit er nog omheen. Nou, de slang is actief. En de leugen komt altijd met vele wegen. Heeft God wel gezegd, hè? Is het dan wel zo? Theologiseren dus. Maar het richt je uiteindelijk op de zienlijke, aardse, tijdelijke dingen. Je raakt weg, afgesneden van de boom des levens. En uiteindelijk zie je alleen nog maar naaktheid. Vaak zie je ook alleen nog maar jezelf. En je gaat op zoek naar vijgenbladeren. Om jezelf acceptabel te maken vervolgens. Maar je vlucht weg van de werkelijke gemeenschap die er is in Christus. En Paulus die is hier dus actief. Hij strijdt hier voor die gelovigen in Korinthe om hen te behouden. Om de eenheid in Christus in de praktijk te bewaren. Maar dat is geestelijke strijd in de praktijk. Dat heeft helemaal niets te maken met allerlei vage geestelijke dingen die wij niet zien. Dat heeft gewoon met woord te maken. Met echte mensen van vlees en bloed. Die komen met een bepaalde leer. Dat is geestelijke strijd. En dat zouden we moeten herkennen. We zouden moeten leren rekenen met mensen. Maar met een geest die erachter zit vervolgens. Dat is de geestelijke strijd. Nou ja, dus ik sla even heel wat over. In Efeze 6 wordt dus over die strijd gesproken. Laten we heel kort daar naartoe gaan. Efeze 6. Want ik zei al, Efeze, ja, dat put gewoon uit Genesis, uit die hof. Want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3, maar dat is de vrucht van de hof. Maar ook in Efeze heb je een bepaalde introversie. En in Efeze 6, daar bevinden we ons in de geestelijke strijd. Maar dat heeft te maken met het woord van de slang en de positie in Genesis 3. En het staande blijven. En dan staat er in Efeze 6 vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En je zou dus moeten denken nu aan de hof. Maar wat stond daar centraal? Woord. Want dat is altijd waar het op uitdraait. Dat is het Safa weer. Het is wel geestelijk, maar het komt tot ons via vlees en bloed, via woord van mensen of geschrift, maakt niet uit. Op een of andere wijze raakt het onze zintuigen en komt het binnen. En dan is de vraag, kunnen we dat wegfilteren, kunnen we daar blijven staan? Kunnen we daar wat tegenover stellen? Wat is er sterker? Nou, dan sla ik even wat over, dan wordt vervolgens de geestelijke wapenrusting genoemd. En dat is ook niet iets zweverigs. Dat is gewoon heel praktisch in de praktijk leven onder het nieuwe verbond. Bijvoorbeeld de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Betekent dat je overal moet evangeliseren? Nee, je zou bereid moeten zijn om te wandelen in het evangelie des vredes. Je zou bereid moeten zijn om te wandelen onder de beginselen van het nieuwe verbond. En dat bewaakt je. Dat is wandelen in de hof. Het nieuwe verbond dus onderhouden. Nou, en dan aan het eind van die wapenrusting zegt hij wat het eigenlijk is. Want dan gaat hij van de geestelijke strijd gaat hij naar zijn persoonlijke omstandigheden. En dan zegt hij vervolgens dat we met, in vers 18, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende, zeg maar shamar, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Dat is praktisch. Dat heeft te maken met elkaar, met ons, met de leden van het lichaam van Christus. En voor mij, zegt hij dan, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheden van het evangelie bekend te maken. En dat lukte hem niet bij die Corinthiërs. Maar de strijd gaat erom dat dat woord gesproken zou worden. Dat woord van leven. En hij zegt dan over dat evangelie des vredes, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Hij strijdt dus. Hij strijdt de geestelijke strijd, maar hij wandelt in het vlees. Door de geest. Ja. Het komt dus tot ons door vlees en bloed, maar we zouden die geestelijke machten daarachter herkennen. Daar hebben we uiteindelijk mee te maken. Ja, het is dus heel praktisch. Het komt dichtbij de Hof van Eden. En de vraag is dus eigenlijk van welke boom eet je? Maar dat heeft gewoon te maken met je dagelijkse praktijk. Wat laat je toe? Want er komt informatie bij je binnen, op een of andere wijze, maar dat vormt je. Dat maakt je tot wie je bent. Je wordt daardoor iemand. En de vraag is, komt daar het woord van God binnen en laat je daardoor vormen? Of is dat dat onkruid wat woekert? Ja, daar komt uiteindelijk niks van terecht. Ja, en dat kan, ja, ik kan dat nu heel kort zeggen, maar dat is waar we allemaal mee te maken hebben gewoon in de praktijk. En daarom is het belangrijk dat we wellicht die droge woorden tot ons nemen en dan zitten we hier dan aan het tafeltje. Maar dat werkt uit. We lopen er in de praktijk straks tegenaan weer. En de bedoeling is dat die woorden één worden met ons wezen, dat het reflexen vormt. Je komt iets tegen en je weet al van, oh, dat moet die kant op gaan, enzovoort. Dat maakt je tot iemand die weet wie hij is in Christus. Dat is de bedoeling. Maar dat gaat dus door het woord. En die strijd, die hebben wij allemaal te strijden. Maar we mogen weten dat we die strijd wel vanuit die positie in de rust hebben. Want de werkelijke strijd, die is al gestreden en overwonnen. Alleen de afwikkeling, ja, die moet nog plaatsvinden. En ook voor ons, zolang wij nog in het vlees zijn, hebben wij nog te maken met die contrasten in de wereld. Nou, ik sla heel wat over nu en dan ga ik naar het einde van die strijd toe. En dan, ja, logischerwijze kom ik dan terecht in Openbaring. Hoe loopt het af? Hoe zit dat nou met die slang uiteindelijk? Wat gebeurt daarmee? Nou, Openbaring 12, hè. Dat is leuk voor op de website. Want in Openbaring 12, ik zeg het maar eventjes kort, daar vinden we twee plaatjes. En die plaatjes die staan ook weer in een structuur, dat heet dan een juxtapositie, ze staan in juxtapositie. We vinden daar een plaatje met betrekking tot de aardse kant van de gemeente. Een vrouw die zwanger wordt en daar wordt iets uit geboren. En dat kind dat wordt dan weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de gemeente die uiteindelijk wordt opgenomen. Maar we vinden ook een hemelse kant. En dat is vervolgens vanaf, wat is het? Vers 7 is dat. Er staat, en er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. Maar dat komt gewoon overeen met Christus en de gemeente in onze dagen. Dat is de strijd die wij nu te voeren hebben. Dat is nu. En vervolgens staat er dan, en die draak en zijn engelen, die hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus wanneer Christus en de gemeente opgenomen worden, dat is het eerste gedeelte van Openbaring 12, dan worden die draken en die engelen uit de hemel geknikkerd. Maar dan is de strijd uiteindelijk ten einde. En die draak, die wordt vervolgens genoemd in vers 9... En de grote draak is geworpen, daar staat trouwens in bepaalde grondteksten, staat daar kataballo, nedergeworpen. En in nieuwere, in andere teksten staat er gewoon ballo, maar kataballo kom je ook tegen. die grote draak die is geworpen, namelijk de oude slang. En dan ben je dus weer terug in Genesis. Daar vindt pas de afwikkeling van het hele plan Gods plaats. Daar wordt hij werkelijk uit de hemel gegooid. Die oude slang, namelijk die genaamd wordt duivel en Satanas. Die de gehele wereld verleidt met zijn koopmanschap, met zijn arglistigheid. Hij, zeg ik, is op de aarde geworpen en zijn engelen zijn met hem geworpen. En vervolgens, en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. Daar is de slang uit de hemel geknikkerd. Maar dat is de strijd die nu gaande is. Dat is een strijd gewoon tegen de duivel. En dat heeft te maken met woord dus. Het woord van de slang tegenover het woord van God. En die slang die doet niets liever dan binnenkruipen bij de gemeente, in die hof. Is het wel zo dat God gezegd heeft? Enzovoort. En in de praktijk heb je helemaal niet zoveel met de wereld te maken. En als je de brieven van Paulus leest, dan heeft hij het niet eens over de wereld. Dat noemt hij bijna niet. Hij heeft te maken met broeders en zusters en met gelovigen die hem tegenstaan. Die ander woord brengen. Dat is de strijd in de praktijk. Maar dat is woord van de slang. Die zijn verleid geworden. Maar hoe hebben ze die draak overwonnen? Dat staat in vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Maar dat gaat over ons. Want wij houden vast, als het goed is, aan dat woord van God. En wij spreken dat. En wij bouwen daarop. En wij bewaken dat. Wij houden daaraan vast. Wij hebben liefde voor de waarheid, als het goed is. Toch? En daarmee laten wij ons vervolgens voeden. En vervolgens gaan we dat weer spiegelen. En pas waar je het tegenkomt in de praktijk, daar gaat het werken. En daar verandert het je ook. Dus we zouden dat woord belijden, want dat leidt uiteindelijk tot de overwinning. En Christus staat daar garant voor vervolgens. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Ja, ook wij hebben niet vastgehouden aan ons oude aardse leven. Aan wie wij van nature zijn, toch? Want het gaat hier niet primair over lichamelijk sterven. Alhoewel er velen gestorven zijn voor hun Heer. Omdat ze bleven staan en niet bogen. En dat wordt straks alleen nog maar erger, denk ik. Dus we zouden ons kruis dus dragen. We zouden de oude mens voor dood rekenen. En straks zal de heerlijkheid die dan nu aan ons bewerkt wordt door dat lijden heen, zal zichtbaar worden. Maar we zien dus dat de opname van de gemeente, als het ware de proclamatie, de uitroeping of de bevestiging is van de overwinning op die strijd op de slang. Hier eindigt als het ware de strijd. En die slang, nou, hij zou toch tot stof worden, tot as. Nou, hier gaat hij al een niveautje lager. Hè? Hij wordt uit de hemel geknikkerd. Hij materialiseert, hij is gewoon onderworpen aan de wereld van de vier vervolgens. En hij zou nog maar een tijdje dus meegaan, vervolgens. En uiteindelijk, ja, als je Openbaring gewoon doorleest, dat laten we nu maar eventjes, dan vinden we hem in Openbaring 20 vervolgens, dan wordt hij in zijn nekvel gegrepen, hè. Even kijken in Openbaring 20 vers 6 is dat volgens mij. Ja, vers 4 is dat. Op een gegeven moment, na de 33 jaar, hè, nadat al die oordelen, die bazuinen en die violen hun werking hebben gehad, dan staat er, en ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus. Ook zij hielden niet vast aan hun oude leven. Zij hielden vast aan het getuigenis van Jezus. En om het woord Gods, die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Oh, sorry. In vers 3 wordt hij dus gepakt, hè? Dat is eigenlijk wat ik wilde lezen. Dan wordt hij dus in die put gegooid en voor 1000 jaar gebonden. En daarna wordt hij nog eventjes ontbonden, voor een kleine tijd staat daar. Maar dat heeft te maken met de wereld van de vier waarin hij is. En daarna wordt hij definitief vernietigd. Maar wat hou je dan over? De slang is weg. De strijd is gestreden. De overwinning heeft geklonken. Nou, en dan kom je terecht in de nieuwe schepping. Nou ja, dan kom je terecht in Openbaring 22. En eigenlijk ben je dan weer terug bij af. Dan is de cirkel rond. Want wat vinden we daar? Openbaring 22 vers 1. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Nou, dat is precies die rivier die we in Genesis 2 beschreven vinden. De één, ja. Hij heeft alle dingen met zichzelf één gemaakt vervolgens. Het water des levens. Klaar als kristal. Was dat Bedola? Oh, een kristal hier. Kristal wordt dan in dat verband genoemd. Voortkomende uit de troon van God en het lam. Vanuit de hemel dus. Vanuit de positie waar God is gesteld. Maar ja, wat kwam er ook voort uit dat water, dat levend water? De gemeente, hè, dat kwam er als eerste uit voort. Maar uiteindelijk zou de hele schepping vervuld worden met dat leven. Vervuld worden met de heerlijkheid Gods. En dan zien we in vers 2, in het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengen de 12 vruchten van maand tot maand gevende zijne vrucht en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Hier vinden we geen boom der kennis des goeds en des kwaads meer, maar alleen een boom des levens. En die geeft gewoon altijd vrucht. Dat is precies wat er in die hof dus wordt geplant. Eeuwige vrucht. Er is een eeuwige verzoening tot stand gebracht en dat zal straks zichtbaar worden. En de nieuwe schepping is nu nog heel klein. Het is een kiem, een mosterdzaadje in die oude schepping nog. Maar dat zou uitgroeien. Het onkruid wordt verwijderd. Maar uiteindelijk zal de hele schil verdwijnen en wordt een nieuwe schepping zichtbaar. Gebouwd in die oude schepping. En dat begint al in ons hart. En dat is de Hof van Eden. Daar wil ik ook mee afsluiten. Want uiteindelijk is de Hof van Eden de nieuwe schepping gewoon. Waar Christus regeert. Waar Christus heerst. Waar hij in gezet is. En waar hij geniet van de vrucht. En waar wij dus ook met Christus in geplaatst zijn. En in die hof, in dat koninkrijk, drinken wij vervolgens met hem de wijn. De vrucht van de wijnstok. Toch? We genieten het nieuwe leven vervolgens. En we hebben gemeenschap met hem en elkaar. Gemeenschap, eenheid staat centraal daar. Want wij zijn al verbonden met Christus. Wij zijn verbonden met elkaar. En straks wordt dat zichtbaar. En ik wil dan afsluiten met Matteüs 26, vers 26 en 30. En dan zullen we brood en beker met elkaar vieren. Genieten. Die virtuele hof. Matteüs 26. Daar staat vanaf vers 26. En als zij aten, Jezus en de discipelen, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en hij gaf het aan de discipelen. En hij zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En dat is ook geen droevige aangelegenheid. Je hoeft helemaal niet te buigen ineens met je hoofd. En als je dat wel wilt, dan mag dat. Daar ben je dus vrij in. Die vormen, dat maakt niet uit. Het is een plaatje. En het spreekt van leven. Het spreekt van gemeenschap, van eenheid. En nadat het brood gedeeld was, nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij dien zeggende, drinkt allen daaruit. Want dit is mijn bloed. Dit is mijn leven. Het bloed des Nieuwe Testament. Het leven onder het nieuwe verbond. Het leven van de hof. Het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Het wordt uitgedeeld. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Nou, wij zijn met hem gezet in die hof. Wij zijn met hem geplaatst in de hemel, in zijn koninkrijk. In het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En wij mogen met hem drinken van dat nieuwe leven.